Goedemiddag gemeente. Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. De heer Van der Linden is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Carla de Ekster verblijft de hele maand juni in de herberg in Oosterbeek. Deo Valente aanstaande zaterdag is de afsluitdag van de Bijbelkringen. Het begint om 2:00 middags. Meer informatie vindt u op de publicatieborden. Op woensdag 20 juni, dus volgende week woensdag, is er om 8:00 een avond georganiseerd met als thema Samen opvoeden. Alle ouders van onze tieners zijn van harte uitgenodigd. Hebt u kinderen in de tienerleeftijd, dan wordt uw bijdrage op die avond erg op prijs gesteld. In deze dienst worden 2 collecten gehouden. De eerste is voor het diaconale wijkwerk en de tweede voor de kerkvoogdij. In deze dienst van nabetrachting op het heilig avondmaal zal voorgaan onze wijkpredikant dominee Van Kampen. Namens de kerkraad wens ik u en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij gaan zingen gemeente Psalm 144 en daarvan vers 1. Gezegend zij de Heer die te allen tijden mijn rotsteen is. En vers 2. Wat is de mens? Psalm 144 vers 1 en vers 2. Wij doen nu belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en willen daarna zingen uit Psalm 145 vers 5. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Psalm 145 vers 5. En ieder spreken met mij in het hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam, en een eeuwig leven. De Bijbel in het Nieuwe Testament in de brief van Paulus aan de Colossenzen, tweede hoofdstuk. En we lezen daarvan de versen 13 tot en met 23. Colossenzen 2 vanaf vers 13. Daar lezen wij het woord van God als volgt. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uws vleeses, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande het welk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelfde uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende, en de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank, of in het stuk des feestdags, of der nieuwe maan, of der sabbatten, welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. Dat dan niemand u overheersen naar zijn wil in nederigheid, en dienst der engelen intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, te vergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleeses, en het hoofd niet behoudende, uit het welk het gehele lichaam door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde opwast met goddelijke wasdom. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij gelijk of gij in de wereld leefdet met inzettingen belast, namelijk raak niet en smaak niet en roer niet aan, welke dingen alle verderven door het gebruik ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen. De welke wel hebben een schijnrede van wijsheid in eigenwillige godsdienst en nederigheid en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging van het vlees. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de preek, deze nabetrachting op het heilige avondmaal, vindt u in Colossenzen 2 vers 15, waar wij herlezen. En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Tot zover. Wij gedenken in de voorbeden en de dankzegging, familie van der Linden, Carla den Ekster, ook Ilja en Marleen Antonissen, die deze week naar de reis gaan maken, afscheidsreis, en ook de familie de Bruin. Zullen we samen bidden om Gods zegen. Getrouwe Heere in de hemel, almachtige God en Vader, als u het laat regenen op uw volk, als u het laat regenen op de christenen, dan vallen er altijd druppels ook op de omgeving. En Heere, nou was het vanmorgen goed. Het was vanmorgen verrassend goed. En o God, mogen er dan ook in de week die komt druppels vallen in onze omgeving. Zodat de mensen met wie we in contact komen, met wie we omgaan, het aan ons mogen zien en merken dat wij vandaag bij Jezus zijn geweest. Want Heere, dat kan niet anders. Als we dicht bij u zijn, dan valt er de schaduw van u op ons leven. Toen Mozes dicht bij u was, op de berg, toen blonk zijn aangezicht. Dat was te zien door de mensen. En Heere, als we vanmorgen dicht bij u zijn geweest, u die het brood bent voor de hongerigen, u die ook het medicijn bent voor de zieken, dan zullen de mensen dat merken, dat wij verzadigd zijn geworden met het goede van uw woning. En dat dat medicijn van brood en wijn helpt om ons patiënten beter te maken. Niet dat we hier helemaal ooit beter worden, dat is pas voor straks. Maar wel dat we aan de beterende hand zijn. Omdat u zo'n goede geneesheer bent, Heere. Wij willen u hartelijk danken voor uw gunst en goedheid. En wij willen u ook bidden, o God, geef ons dat de ware dankbaarheid zich mag vertolken naar u in dienstbaarheid aan u en in gehoorzaamheid aan uw geboden. Zodat we met lust en met ijver u mogen dienen, niet omdat moet. Heren, we hebben een week van voorbereiding gehad. Mag er nou ook een week van nabetrachting en dankzegging opvolgen? Niet een uur, maar een week. Ja, 2 weken, ja, 3 maanden lang leven te mogen leven in de dank aan u. U bent dat zo alleszins waard. Heren, vanmorgen toen wij opkwamen, ja, dan hebben we gebeden om uw zegen. We kunnen dat niet organiseren. Maar u hebt het gegeven. En heren, daarvoor willen wij u eren. Wij kunnen een goede stemming, een ruime gesteldheid in ons hart, een vol hart, we kunnen het niet maken. Als u het geeft, dan kan ook niemand het tegenhouden. O God, wat bent u goed, vaderlijk goed. U zorgt voor uw huisgezin, u weet wat uw kinderen van nodig hebben. De kleintjes en de grote. Heren, zo komen we tot u. We wilt u zijn met allen die vanmorgen zijn aangegaan. U kent ons hart, u weet hoe en op welke grond. Of het goed was, niet alleen in onze ziel, maar ook of het ook op goede grond was. Heren, vanuit uw woord weten wij dat ook straks eenmaal door de avondmaalstafel een scheiding zal lopen. En dat maant ons altijd maar weer tot onderzoek. Heren, weet u er nou vanaf? Nou ben ik vanmorgen aangegaan. Maar mocht het nou van u? Heren, is mijn naam nou in de hemel bekend? Niet alleen ken ik nou Jezus, maar Heren Jezus, kent u nou ook mij? Of zult u straks moeten zeggen, ga weg van mij? Maar Heren, dan wil ik u ook bidden voor degene die afbleven vanmorgen. Ook daar loopt een scheiding doorheen. Niet ieder bleef af omdat het niet kon, maar ook mensen die in schroom zitten. Misschien omdat ze verkeerd zijn ingelicht, verkeerd zijn gebakerd. Omdat het onderwijs van uw woord nog niet is doorgedrongen, dat het niet tot de bevestigde gelovigen alleen komt, maar ook tot de allerkleinste in de genade. Heren, als wij u hebben lief gekregen, u die gelooft, is hij dierbaar, dan staat de tafel voor ons open. O God, wij willen u bidden, geef dan ook onderwijs aan hen die met schroom zijn blijven zitten en met schuld de kerk zijn uitgegaan. Weer niet, weer niet. Heren, wij kunnen ons soms te zondig voelen aan die heilige tafel. En juist dan, geen enkele zieke die zegt, ik ben te zondig, te ziek om naar de dokter te gaan. Juist dan hebben we u zo nodig vanwege onze grovigheid en zwakheid. Om nou versterkt te worden met het goede uit uw woning. Opdat we er weer tegen kunnen, Heren, verzadigd en versterkt door datgene wat u ons aanreikt op de levensweg, anders zou het te veel zijn. En zo willen we u ook bidden en voor u neerleggen, degene die in moeite zijn. Ook willen we nog bidden voor hen die voor het eerst zijn aangegaan. Ook die waren er vanmorgen. Daar willen we u hartelijk voor danken, Heren, getrokken. Getrokken door u. En dan weet u hoe het was. Misschien vol. Misschien wel overvol. Misschien ook veel tegen. Omdat we gedacht hadden dat we een bijzondere ervaring hadden. En we zaten te wachten op de ervaring. En we verloren Jezus uit het oog. Heren, geef nog nader onderwijs aan hen. Wij willen nu bidden voor hen die in moeite en zorg zijn. We denken aan de familie De Bruin van Kimbrehoort. Wees in het bijzonder met de man en vader De Bruin. Heren, in de ziekte die hij heeft, in de zwakheid van zijn lichaam, veel te willen, maar weinig te kunnen. Heren, terwijl het langer duurt, we willen ook als gemeente rondom hen staan en ook hen opdragen aan de troon van uw genade. Heren, leg uw zegenende handen rondom dat gezin. Wij danken u voor meneer Van der Linden, mocht weer thuis komen, viel allemaal zo mee, Heren. Hij mocht ook rustig het ziekenhuis ingaan, u hebt het ook voor hem nog wel gemaakt. Gedenkt u ook de zending, het evangelisatiewerk, hier in Katendrecht, maar ook ver weg. We denken aan het werk van Corine Verdoold en van dominee Snatussen. We denken ook aan degene die het in hun hart hebben om zendingsarbeider of arbeidster te worden. Heren, gedenkt u de familie Kind, ze mochten vanmorgen met ons meeleven en ook meevieren de gedachtenis aan u. Help ook hen, Heren, in de voorbereidingen. In de lange weg die ze mogen gaan om uiteindelijk toch hun leven in de dienst te mogen besteden elders waar u ze hebben wil. Wij willen ook bidden voor Ilja en Marleen. Heren die deze week teruggaan naar Kazachstan om afscheid te nemen. Hun werk zo voor het oog lijkt half af. En dan zijn er wel eens vraagtekens. Waarom kan het nou niet verder? Al lijkt het een fiasco te worden, Heren, toch is alle arbeid die in uw koninkrijk wordt gedaan, hoe half af het ook lijkt, van onze kant is trouwens altijd stuk werk, maar van uw kant, u doet ermee wat u behaagt en het is nooit te vergeefs. Wilt u ze veilig daar brengen en nou ook geven kracht om van broeders en zusters al daar afscheid te kunnen nemen en wijs hen ook een nieuwe plek aan. Heren, zo leggen we alles voor u neer. Wij willen u ook bidden nog ten slotte voor Calla den Ekster, die een maand rust mag houden, bij mag komen, ook in de herberg. En tegelijkertijd willen we bidden voor allen die daar in de herberg zijn. Sommigen die er ernstig aan toe zijn. Anderen die uitgeput zijn en die bij moeten komen. Heren, er zijn zoveel mensen die ook vanuit hun verleden beschadigd zijn. En nou hebben we vanmorgen mogen denken aan u, doe dit tot mijn gedachtenis. We mochten ons u herinneren. Heren, aan de andere kant leven wij en zijn er mensen, ook kerkmensen, ook vanavond, die met herinneringen van vroeger lopen en daaronder gebukt gaan. Als er huiselijk geweld was, zinloos geweld, of misbruik, of verbaal geweld, of emotioneel geweld. Heren, wat is het een grote voorrecht als we een warm haventje, een warm nestje hebben gehad in onze opvoeding. Wees met hen die dat hebben moeten missen. En wilt u ze, Heren, zelf met uw vleugelen bedekken, opdat ze uw liefde en uw warmte mogen voelen en ook in u geborgen mogen zijn. Zo leggen we ook de noden en de zorgen van een ieder van ons voor u neer. U kent ze, Heren. U kent elk hart dat zo zijn smart heeft en ook elk huis dat zijn kruis heeft. Schenk nog kracht, Heren. Draag kracht na draaglast, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 20 en daarvan vers 3, 4 en 5. Dan zal het gejuich ten hemel dringen. Op wagens, paarden en op helden zijn onze vijand stout en behoud, o Heer, wil bijstand zenden. Psalm 20, 3, 4 en 5. Gemeente, wij zouden vandaag stilstaan bij de twee grote grondwaarheden van het kruis van Christus. En wel de schuldvergeving en de overwinning. Zoals staat in Colossense 2, vers 14 en 15. We hebben vanmorgen stilgestaan bij vers 14 over de schuldvergeving. Het handschrift dat tegen ons was, aan het kruis genageld, verscheurd. We zijn vrij van de vloek van de wet. En nu vanavond de tweede grote grondwaarheid. En dat is de overwinning, dat is vers 15. We zijn vrij van de macht van Satan. De Heere Jezus is overwinnaar, triomfator. Een van de kerken in Barendrecht heet de Triomfatorkerk. Dat betekent de overwinnaarskerk. Ik zeg daarom boven de preek, Jezus is overwinnaar. De eerste gedachte, de schuldvergeving, hebben we vanmorgen gezien, vers 14. En nu wil ik de tweede gedachte gaan overdenken, dat is de overwinning, vers 15. Nou, er staat in vers 15, gemeente en de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Hij heeft de overheden en de machten uitgetogen. De Heere Jezus is hier het hoofd, de Heer, de Heerser, boven alle overheid en macht en kracht. Wat wil dat nou zeggen, die overheden en de machten? Op het eerste gehoor zou je denken bij overheid aan de politieke overheid. In onze tijd zouden we zeggen de G8, die afgelopen week bij elkaar gekomen zijn. De G8-top, de machtigste mensen van de hele wereld. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat niet over mensjes, mannetjes, maar het gaat hier over onzichtbare machten. Het gaat hier over bovenaardse machten en krachten, boze machten. Machten van het rijk der duisternis, die kwade invloeden hebben. Vijandige machten, afvallige engelenmachten, demonische machten, onder leiding van de vorst der duisternis. Daar gaat het hier over. De lezers van de brief van Paulus aan de Colossenzen, die Colossenzen wisten precies wat Paulus het over had. Want die onzichtbare machten en krachten, die hadden aantrekkingskracht op de jonge gemeente. Er waren heel wat Romeinse godsdiensten waarin men ingevoerd moest worden in bepaalde mysteries, inwijdingsrituelen, en dan kwam in aanraking met onzichtbare machten en krachten. Zelfs in de jonge gemeente, we hebben het gelezen in vers 18, was dat aanwezig, dat ze in nederigheid en dienst der engelen intreden, hetgeen ze niet gezien hebben. Dat onzichtbare, dat trok aan. Maar het was wel van de Satan, het kwam uit een verkeerde bron. Nou gemeente, als het gaat over die overheden en machten, daar hebben wij vroeger, zo in de lage landen aan de zee, ook mee te maken. Toen waren ze nog heel duidelijk te zien, voordat het christendom kwam. Ik bedoel in de tijd van Bonifatius en zo, de zendeling in Nederland. Mensen zaten opgesloten in die machten van bijgeloof. Wodan en Donar en Tor. En ze waren ook bang, ze waren in de klem. In de vangarmen van die boze machten, van die magische krachten. He, bekend kinderen is het verhaal, dat zal de juffrouw wel eens verteld hebben, of de meester op de school, over Bonifatius en die Wodans-eik. Die eik, die Wodan, dat was een heilige boom. En daar zaten onzichtbare machten en krachten in en omheen. Die bomen werden beschermd door bovenaardse machten. En dan zou je die bomen aanraken, dan zou je getroffen worden door die bovenaardse krachten. Nou, Bonifatius deed dat met zijn bijl en hakte die eik om. En toen dachten de Germanen, nou wordt hij door de bliksem getroffen. En er gebeurde helemaal niks. En hij maakte van het eikenhout maakte hij een mooi kapelletje. En Jezus Christus werd in dat kapelletje gediend en aangebeden om te laten zien, er is er één die alle macht heeft. En dat is Jezus Christus. Hij heeft over de overheden de machten over hen getriomfeerd. Nou, dat was vroeger zo en ook nu is dat zo, gemeente. Laat ik het eens een beetje meer naar onze tijd toe halen. Ik denk dat ik niet te veel zeg als ik stel vanavond dat ons land overspoeld wordt door de sprinkhanen uit de afgrond, door demonische, occulte machten en krachten. Waar de dienst aan de ware God gaat wijken, komt altijd een ander geloof, een bijgeloof, een geloof uit de afgrond voor in de plaats. Waar de Heilige Geest gaat wijken, komen onreine en boze geesten het huis bezetten. En dat wordt eigenlijk steeds agressiever en steeds openlijker in ons van ouds christelijk vaderlandje. Als een octopus, een inktvis die zijn tentakels uitspreidt om zoveel mogelijk mensen te vangen. Die hele muziekwereld is voor 90% in de handen van de Satan. Waarmee hij hele massa's jeugd probeert te vangen, te houden in zijn armen. Alternatieve geneeswijzen, ontzettend veel boeken, volwassen boeken, maar ook jeugd, zelfs kinderboeken die vergiftigd zijn met het gif van de boze, van de slang. Films, dvd's en video's, cafés, waar de sfeer hangt van de afgrond en niet van de hemel. En weet je, hoe kan je dat nou erkennen? Door die machten en die krachten trekt aan, of door middel van drugs. Het trekt aan, maar het maakt ook bang. Het maakt bang. Het maakt je soms ziek, letterlijk ziek. Het maakt je kapot op de lange duur. Onreine machten die je volledig willen verderven. En dat is realiteit. Weet je, het heeft mij wel eens aangegrepen dat mensen die daarmee in aanraking zijn gekomen, ze zeggen, ja maar dominee, die Heilige Geest in de kerk, daar merk ik zo weinig van. Dat ervaar ik niet, maar als ik nou bezig ben met die gevaarlijke spelletjes en met die gevaarlijke dingen, dan krijg ik daar een trill van als het ware, een kick, dat voel ik, dat trekt aan, dat is spannend. Maar het is wel het domein van de slang. Nou, daar gaat het over, dat zijn die boze machten en krachten in onze tijd hoogst actueel. En dan staat er, en dat vind ik zo mooi, vers 15, die heeft hij uitgetogen, heeft hij. Hier gaat het over de Heer Jezus. Hier gaat het over de overwinnaar, Jezus Christus, triomfator, mijn verlosser, middelaar. Hij is de sterke God, de vredevorst. De vredevorst. Die al in het Oude Testament in het paradijs toen het misging, toen er oorlog werd verklaard aan God. Toen is in het paradijs in de moederbelofte is hij al beloofd, de overwinnaar uit het zaad van de vrouw. Toen werden die twee tegenover elkaar gezet. De Satan, het zaad van de slang en het zaad van de vrouw, de mensenzoon en de Satan en zijn trawanten. Toen is hij al aangekondigd, iemand die de kop van de slang zal vermorzelen en die de slaven van Satan, dat waren wij, zou bevrijden. Hoewel het zelf hem de hielen zou kosten en hetzelfde zal het de hielen vermorzelen. En toen na 4000 jaar is de Heer Jezus geboren in de volheid van de tijd en toen ging de strijd pas echt ontbranden. Nog maar nauwelijks geboren of we zien dat de Satan mensen gebruikt. Grote mensen, machtige mensen, kleine mensen, kerkmensen. De Satan kan zelfs Gods kinderen gebruiken om het plan van God tegen te houden. Herodes, koning Herodes, die dat jonge kind wil doden, want daar ligt de overwinnaar. Weg met hem. Ziet u, daar beginnen de schermutselingen pas echt fel te worden. Het vrouwenzaad, slangenzaad. Toen werd de Heer Jezus volwassen, 30 jaar, begin van zijn bediening. 40 dagen verzoeking in de woestijn. Ziet u die strijd? Tussen die twee machten, de Heilige Geest en die onreine geest. 40 dagen lang verzocht. Niet 3 keer verzocht, 40 dagen lang verzocht staat er. En de laatste 3 verzoekingen zijn vermeld. En toen zijn eerste preek in zijn eigen Nazareth. En toen van de steilte af wilden ze hem werpen. Daar zat de Satan achter. En later wilden ze hem stenigen. De strijd. Maar de Heere Jezus triomfator. Ik wil graag vanavond u laten zien hoe machtig mijn heiland is. Toen is de Heere Jezus een openbare bediening begonnen. Met de zalving van de geest. Met de duif op zijn hoofd. De duif op het lam. En dan zien we dat de Heer Jezus gekomen is om de macht van de Satan te verbreken. En dat zien we ook gebeuren als we de evangelie lezen. Demonen die worden uitgebannen. Gevangenen die occult belast zijn. Bezeten zijn, bezet zijn door een verdervende macht. Die worden bevrijd. De Heer Jezus is gekomen niet alleen om zonden te vergeven. Maar ook om mensen te genezen en om demonen uit te drijven. En zielen te bevrijden. Het rijk van de duisternis werd door Christus succesvol bestreden. Daarom is hij gekomen. Wat een macht. Wat een medelijden, ontferming met hen die gebonden zaten. In de schaduw van de kerker van de Satan. En dan begint de strijd op zijn hevigste ontbranden. Gethsemane. Hebben u wel eens naar Gethsemane en Golgotha gekeken? Vanuit het gezichtspunt van die strijd tussen goed en kwaad, tussen de hemel en de hel. Vrouwenzaad en slangenzaad. Wat zie ik dan in Gethsemane? Daar begint de eigenlijke strijd. De Heer Jezus zegt ook in Gethsemane, dit is uw uur en de macht van de duisternis. En dan komen ze met z'n allen op hem aan, je onzichtbare wereld. Dan komen ze met z'n allen op hem aanzetten. Bij de eerste aanval ligt de Heer Jezus al op de grond, kinderen. Kijk maar goed in Gethsemane. Daar ligt hij op zijn grond, op zijn knieën. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. En de strijd is daar al zo zwaar dat het zweet van hem werd als grote druppelend bloed. Zo ontzaggelijk, kosmisch is die strijd. En dan komen wij het brandpunt, het middelpunt, dat is Golgotha, die heuvel. Dat is het grote slagveld. Daar wordt de beslissende strijd gestreden tussen de overheden en de machten en het zaad van de vrouw. Jezus en de Satan. Daar wordt gevochten op het felst. Zal hij een smadelijke nederlaag leiden of een glorieuze overwinning? Wat zal het worden? Weet je, er staat ergens in de Bijbel er was een strijd tussen de Syriërs en koning Agab. En dan gaat Agab een beetje vermomd in de strijd en dan herkennen ze hem. En dan zegt de koning van Syrië tegen zijn mannen, nou moet je niet op die grote en die kleine soldaten mikken, maar dan moet je alleen maar mikken op de koning van Israël. Die moet proberen te raken. Dat gebeurt op Golgotha. Waar de hele macht der hel, de demonen samenkomen om nou de koning van Israël, om nou de vredevorst te raken, te vernietigen. En dan zien wij die strijd in die drie uren. Daar spuugt als het ware die oude slang zijn gif uit in de hiel van Jezus. Daar wordt de strijd zo hevig, de stofwolken zijn zo veel dat het duister wordt. De Heer Jezus krijgt het zo benauwd dat hij roept, mij dorst. En dan aan het eind van die drie uren van duisternis, waar die hele macht van duisternis over hem heen komt. Aan het eind dan roept hij de overwinning. Het is volbracht. En dan wint het licht der wereld het van de macht der duisternis. Volbracht. En dat de strijd hard en hevig geweest is, dat zie je aan het kruis, want daar zie je bloedspatten aan. Aan dat ruw houten kruis. Nou gemeente, dat is een geweldig nieuws. Die machten en die overheden, die zijn er, maar ze hebben het niet het laatste woord. Op Golgotha zijn ze een kopje kleiner gemaakt. Dit zal u de kop vermozzelen. Een oudvader heeft wel eens gezegd, Jezus, en dat is dezelfde gedachte als hier. Jezus, hij heerst vanaf het hout. Hij heeft zijn vijanden verpletterend verslagen. Hij overwon die sterke held en het bewijs daarvan is de opstanding met Pasen. Maar de beslissende slag is geslagen, die is gemaakt op Golgotha. En de grondslag van de overwinning ligt in het is volbracht. Wie zijn er allemaal verslagen dan? Nou, allerlei vijanden. Ja, je moet wel een beetje meekijken hoor. Zo vanuit met de bril van de schrift moet je kijken in die onzichtbare wereld. En dan zie ik wat voor macht heeft Jezus dan verslagen. Ik zie er 5, minstens 5. Allereerst zie ik daar de kop van de slang, de Satan, de vorst der duisternis. Verslagen, vermorzeld, onder de voeten van de heiland vertrapt. Dat is 1. Ik zie ten tweede, de macht van de hel verslagen. Dat is 2. Ik zie de koning der verschrikking, dat is de dood. De macht van de dood is van zijn kracht beroofd. De prikkel is er door hem uitgehaald, omdat die prikkel in hem gestoken werd. Ik zie vervolgens dat de zondemacht gebroken is door hem. Stukken gebroken. De zonde heerst niet meer over een kind van God. Hij is gebroken, die zondemacht. En de wereld. Heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. 5, hè? De Satan, de wereld, de zondemacht, de dood van zijn kracht beroofd en de macht van de hel verslagen. En dat de Heere Jezus dat nou juist in zijn dood heeft teweeggebracht, ja, dat leer ik hier. Maar ik leer het bijvoorbeeld ook uit Hebreeën 2 vers 14. Ik ga dat even met u lezen. Hebreeën 2 vers 14. Daar zie je diezelfde gedachte. Hebreeën 2 vers 14. Ik lees er ook vers 15 bij. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij, met een hoofdletter, ook desgelijks derzelve deelachtig geworden. Hij is dus vlees en bloed deelachtig geworden. Opdat hij door de dood teniet zou doen degene die de macht over de dood had. Dat is de duivel. En dat hij verlossen zou al degene die met vrees voor de dood heel hun leven aan de slavernij onderworpen waren. Wat een geweldige tekst. En dus ook hier zie je dat de Hebreeën schrijver, Paulus denk ik dat dat is, dat hij dus niet alleen in de opstanding, maar in de dood van Christus, de doodsteek ziet voor hem die de dood had. En dat was de duivel. Dat hij door de dood, degene die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet zou doen. En zou verlossen al degenen die heel hun leven met angst voor de dood bezet zijn. Zijn die hier vanavond? Als ik diep in uw hart mag kijken, daar hoef je helemaal niet voor te schamen. Want ik herken dat ook. Die vreesachtige mensen. Dat jullie hebben, ja, diep in mijn hart, dominee. Diep in mijn hart. O, die ontzaglijke dood. En dan daarna. Ik weet dat de dood het einde niet is, maar daarna. Weet ik nou zeker of ik goed aankom? Die vrees voor de dood en die nimmer eindigende eeuwigheid. Waar ik niet meer over kan doen. Nou, om nou van die vrees verlost te worden, dan moet je zien op de triomfator. Die de dood en die de macht van de dood, de duivel overwonnen heeft. Er is een oud vader, John Owen geloof ik. Die heeft ooit in zijn boek geschreven, de dood is gedood in zijn dood. Zo is het. Nou, hier zie je in onze tekstgemeente hoe dat uitgewerkt wordt. Met 3 werkwoorden wordt hier de overwinning van de Heer Jezus weergegeven. In vers 15, Colossenzen 2 vers 15, gaan we terug naar mijn tekst. Er wordt gesproken en hij heeft de overheden en de machten uitgetogen. Dat is een ouderwets woord. En dat betekent zoiets, hij heeft de overheden en machten ontwapend. Die vijanden heeft hij ontwapend. Uitgetogen betekent ontwapend. Een wapenrusting uitgedaan. Zoals dat was in de Tweede Wereldoorlog. Zoals dat was in de Zesdaagse Oorlog in 1967. Toen er heel wat Egyptische soldaten krijgsgevangen werden genomen. En dan staan ze daar allemaal met hun handen omhoog. En de geweren liggen voor hen op de grond. Ontwapend. Je raakt je aanvalswapens kwijt. Je wordt machteloos gemaakt. Die boze machten hebben het niet meer voor het zeggen. Dat heeft er maar één, dat is Jezus Christus. Hun macht is ontnomen, hun wapens zijn afgepakt. En niet alleen hun wapens, dat wordt je uitgetogen. Ontwapend betekent ook geheel ontkleed. De Heer Jezus heeft ze als het ware te schande, in hun naaktheid te schande gezet. Tot op het bot uitgekleed. Daar staan ze dan te schande. De kleren van het lijf gerukt. Weet je, Paulus denkt hier. Maar Paulus was natuurlijk niet alleen een Jood, maar ook een op en top Romein. Ademde ook de Romeinse cultuur in. Colosse was natuurlijk ook een stad waar die Romeinse cultuur, Griekse en Romeinse cultuur, heerste. En die lezers, de eerste lezers, begrepen wat Paulus over had. Zoals vroeger Romeinse veldheren hun overwinning vierden. En dan werden de overwonnen koningen, die werden van hun wapens beroofd, ontdaan, ontwapend. De wapens en de munitie van de vijanden werd weggenomen. En de versieringen en de koninklijke kronen, die gingen er allemaal af. En dan liepen ze dan in hun hemd, uitgetogen, berooid en beroofd. En dan zegt Paulus, dat is nou op Golgotha gebeurd. Daar valt de grondslag. Daar is de kroon van de Satan. Hij had een kroon op. Hij was een vorst der duisternis. Hij had een kroon op. Sinds Genesis 3 heet de Satan een kroon. Hij had de eerste mens, Adam, overwonnen. Hij heeft een kroon op. Maar die kroon is sinds Golgotha door de Zoon des Mensen afgehaald. Een ontkroonde vijand. En de dood? Ontwapend. De dood is van zijn kracht beroofd. Die prikkel is eruit. De dood is er wel. Maar die venijnige prikkel die zit in de zijde van Jezus Christus. En daar, net als een bij. De prikkel is die verloren. Hij is een prikkel verloren. En die brullende leeuw, de Satan. Ja. Die brullende leeuw. We hebben vanmorgen gezongen. Gij sloeg hen op de kaken, Psalm 3. En verbrak onverwacht de tanden door uw macht. Voor een christen die mag schuilen achter de Heer Jezus. Die mag weten, die Satan die kan wel brullen als een leeuw, maar zijn tanden zijn eruit. Hij kan sissen als een slang, maar die giftand is eruit. Overwinnaar. Nou, dat is het eerste. De machten zijn ontwapend. Dan staat er vervolgens dat ze in het openbaar zijn tentoongesteld. Vers 15. In het openbaar weet je wat er gebeurd is daar op Golgotha? Niet alleen voor mensenogen, maar ook voor de ogen van engelen en demonen. Voor het hele heelal. Het heelal heeft zich toen verbijsterd. Dat het rijk der duisternis te kijk gesteld als een schouwspel, als een expositie van onmacht, publiek te schande gemaakt. Zoals dat vroeger ging met een Romeinse veldheer. Als de overwonnen vijand werd ontwapend, dan werd hij achter de kar gebonden van de veldheer, de generaal die gewonnen had, die Romeinse generaal. En werd hij vastgeketend vlak achter de wielen van zijn kar. En dan moest hij meelopen of hij nou wilde of niet. Paulus ziet hier het kruis als een kar. Een zegenkar. Een triomfkar. Een triomfwagen. Jezus is overwinnaar. En erachteraan hangen, lopen de krijgsgevangenen. De Satan als onderworpen. Ja, weet je wat zo'n generaal ook deed, gemeente? Toen ik dat zo hier en daar aan het voorbereiden was, aan het lezen, een beetje inlezen was hier en daar. Ach, een prachtig beeld eigenlijk. De overwinnaar, die zijn vijand ontwapent, die zijn vijand achter zijn zegenkar bindt, hij moet meelopen. Maar ook de schatten, de buit van de vijand. Ja, natuurlijk rooft. Die vijand is zijn schatten kwijt. En zo'n generaal die pakt dan de buit en die verdeelt dat onder zijn soldaten. Die zijn er goed mee. Weet je wat de buit van de Satan was? Moet terug naar paradijs. Daar heeft de Satan Adam, de eerste mens, overwonnen. En toen nam hij de buit mee. Paradijs, de vreugde, het geluk en de gemeenschap met God. En de vreze des Heeren, de vrede met God. Dat nam hij allemaal mee. Sindsdien zijn we dat allemaal kwijtgeraakt. Maar nou de tweede Adam, Jezus Christus. Hij heeft de Satan overwonnen. En het oude paradijs. En de vrede met God. En de verzoening. En de vreugde in hem. Al die schatten als een buit. Hij deelt het uit. Aan de zijne. Nou, dan wordt er nog een derde genoemd. Hij heeft ze ontwapend. Hij is in het openbaar te schande gesteld en hij heeft door het kruis over hen getriomfeerd, gezegevierd. De beslissende slag is geleverd. Als ik het moet zeggen in de termen van de Tweede Wereldoorlog, dan zou ik zeggen D-Day is geweest. Decision Day is geweest. Het is gedaan met de macht. Was het toen al gelijk vrede? Was toen opgehouden de strijd? Nee, maar de kracht van de vijand was al gebroken. En in die tijd leven we nu. Die idee is geweest, Golgotha. En bij zijn wederkomst, ja, dan zal inderdaad de draak, de oude slang, de machten van de hel, de dood, de zonde, definitief worden geworpen in de poel des vuurs. In die bodemloze put. En dan gaat er een deksel op. Maar hun macht is gebroken. Ze hebben eigenlijk al niks meer te vertellen. In de lucht, want Jezus hing in de lucht. In de lucht overwint Jezus de machten van de lucht. De overste van de macht der lucht. De geestelijke boosheden in de lucht. Allemaal Bijbelse termen. Het kruis als een triomfkar. Nou gemeente, je zou zeggen, tjoh, wat klinkt nou triomfantelijk vanavond. Je zou bijna geloven dat we in de lift zitten. Paulus, broeder Paulus, volgens mij maak je een vergissing. Volgens mij is het andersom. Volgens mij, als ik nou naar dat kruis kijk, dan is het volgens mij andersom. Daar hangt Jezus als een overwonnene in zijn zwakheid. Daar hangt Jezus te schande in zijn naaktheid. Voor mensen en voor demonen. Ik denk dat de demonen gelachen hebben op Golgotha. Ha, waar is toch uw almacht thans? Waar uw goddelijke glans? Nee, zegt Paulus. Dat is maar schijn. Dat is maar schijn. Ja, als je zo met je vleeselijke ogen kijkt, dan lijkt het. Maar als je kijkt met de ogen van het geloof, dan zie je wat anders, dan zie je dat het andersom is. Niet Jezus hangt daar als een krijgsgevangene uitgeschakeld, maar zijn overgave is juist overwinning, volbracht. Weet je, dat hebben we vanmorgen mogen doen, we gedenken de dood des Heren. En ik denk eraan dat de dood gedood is in zijn dood. En dat hij door zijn dood de macht hebben van de dode duivel, ik zeg het nog een keer, overwonnen, onttroond heeft. Het spel is verloren, maar het is nog niet helemaal uit. Het was geschaakt. Het is geschaakt. Dan kan je soms al aan 10 zetten, van 20 zetten, of 30 zetten, kan je van tevoren zeggen, hij gaat zeker verliezen. Ja. Je speelt het spel nog niet helemaal uit, maar je hebt het eigenlijk al verloren. Je hebt het al verloren. Nou, dat is er gebeurd. En gemeente, als ik zo kijk naar de avondmaal staat, verkondig zijn dood. Dan is het vloekhout als het ware als een heilsbanier. Dat kruis dat wappert. Dat is een vaandel dat daar wappert aan het kruis. Aan de ene kant zie ik daar wapperen een gescheurd handschrift van mijn zonde. Maar ik zie ook een wapperende overwinningsvlag. Die ook vanuit onze tekst. Hij is overwinnaar en ik ben mijn zonde kwijt. Schuldvergeving. En ik ben vrijgemaakt. Ik moet denken aan een vers. jongens, meiden, jullie kennen het. De dood des Heren verkondigen wij, of om het te zeggen met een vers, kondigt het aan, door de kracht van zijn naam, Satan hij beeft, want hij weet, Jezus leeft. Hij is verslagen, het lam troont voor eeuwig, want Jezus is Heer, Redder en Heer, en zo is het. Nou, gemeente, mag ik dat eens praktisch toepassen? Het is geweldig om dat te mogen geloven. Die geestelijke strijd er wel is, maar sinds Golgotha dat de overwinning vast is. En daarom, vanuit daaruit, zegt de Bijbel, weerstaat de duivel. Weerstaat de duivel. Hij is machtiger dan jij. Hij is machtiger dan jij. Maar jij hebt een almachtige helper. En daar kan hij niet tegenop. In de wapenrusting van het geloof. Morgenochtend weer. Morgenochtend. Of misschien vanavond al. Morgenochtend de gewone wereld weer in. De gewone weer. Nou even op de toppen geweest vandaag. En dan moet de berg weer af. En onderaan de berg. Inderdaad mensen die. Demonen die mensen bezetten. En dan begint het weer. In de wapenrusting van God. Neem het schild van het geloof, dat is versterkt vandaag. Pak het weer op. Om die vurige pijlen te kunnen tegenhouden. En ik neem het zwaard van het woord. En de helm van de hoop. En de hoop op God. En zo ga ik verder. De wereld weer in. Zo ga ik verder. En als Apollyon naar me toe komt. Die grote draak. Zijn vreselijke klauwen. Dan neem ik het zwaard van het woord. En dan hou ik het kruis omhoog. Dat geweldige teken van Gods overwinning. En ik sla een slag. En dan kan die sissen. De giftand is eruit. En hij kan brullen. Hij zit aan de ketting. En hij kan dreigen. Maar mijn lichaam wel vernietigen. Maar niet mijn ziel meer. En hij kan me zelfs wonden. Maar hij kan me niet vermoorden. En zo gaan we de strijd weer in. Als ik goed kijk naar de vijand, dan zie ik dat zijn kop bloedt. De littekens van de wapens van de Heere Jezus staan op hem. Zijn kracht is gebroken. Vrees niet! Vrees niet. Dat zegt de Heere tegen zijn volk, tegen zijn kinderen, tegen de avondmaal van Vierus. En als je zwak bent, houd dan maar het kruis omhoog. Dat is het antwoord tegen alle machten en krachten. Ik zou bijna willen zeggen, in dat teken overwinnen we. In hoc signo vinces. In dat teken overwinnen we. Zoals die keizer dat zag, in die grote slag bij Rome, tegen zijn aartsrivaal, keizer Constantijn. En dan zegt de overlevering dat hij een visioen zag. En hij zag naar de hemel en hij zag een wolk. En dan zag hij een lichtend kruis. Een lichtend kruis. En rondom dat kruis zag hij die woorden in hoc signo vinces. In dit teken over zul jij overwinnen. En toen liet hij dat kruis. Dat liet hij op alle schilden van zijn soldaten zetten. Als nou waar is dat ik in dat teken overwin, dan word ik christen. En hij versloeg de vijand, verpletterend. En hij bekeerde zich tot christendom. Nou, daar zit een waarheid in. Daar zit een waarheid in. In dat teken overwin ik. En daar moet de Satan voor wijken. Nou gemeente, ik ga eindigen. Ik heb boven de preek gezet, Jezus is overwinnaar. Weet je, toen ik hiermee bezig was zo in de voorbereiding, toen ging er toch weer een beetje wat in mij branden. Het verlangen. Soms word ik heel erg bepaald, ik weet niet of je dat herkent, even tussendoor, tussen haakjes. Soms word ik heel erg bepaald bij de gebrokenheid van deze wereld. Ik denk, ja, het was niks en het is niks en het zal nooit wat worden ook. Maar als ik dan zulke teksten wil lezen, dan krijg ik weer hoop. Hoop op God. Ik begon mijn preek voor vanmorgen met Jezus overwinnen. Met dominee Bloemhart. J.C. Bloemhart. Jezus is Sieger. Die man die was predikant in Muttlingen. En die man heeft het daar mogen beleven, die dominee, dat de doorbraak van de krachten van Gods koninkrijk, die heeft hij mogen zien, die heeft hij daar mogen beleven. Mensen die niet alleen tot bekering kwamen, van hun zonde bevrijd werden, ook van hun ziekte bevrijd werden en van demonen bevrijd werden.
Mensen, het zit in het eeuwige. Het zit erin. Het zit erin.
Bloemhart heeft ervan gezongen. Toch overwint eens de genade. En maakt een einde aan de nacht. Dan onderwerpt de Heer het kwade. Dan is de strijd des doods volbracht. De wereld treedt dan in vaders licht. Verheerlijkt voor zijn aangezicht. Jezus is overwinnaar. Ik eindig met, ja, waar zal ik mee eindigen? Ik zal het niet te lang maken vandaag. Ik eindig met een lied. Het zong door me heen. En dat is glorie aan God. Samenvatting van de preek van vandaag. Glorie aan God. Aan wat hij gaf vanuit zijn woord. Aan wat hij gaf als een tafel. Glorie aan God. En dan is er een vers dat zegt dit. Dat zingt dit. Lof zij de Heer, hem komt toe alle eer. Hij is het lam dat regeert tot in eeuwigheid. Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. Groot is zijn troon, eeuwig zijn troon. Overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis. Weet wie Jezus Christus is. Hij is de hoogste Heer en daarom glorie aan God. Halleluja. Amen. Wij gaan zingen. Gezang 5. Dat is het gebed des Heren. En daarvan vers 3, uw koninkrijk komt toch, o Heer. En vers 9, want u is het koninkrijk, o Heer. Het gebed des Heren, gezang 5, vers 3 en vers 9. We zullen nu het laatste gedeelte lezen van het avondmaalsformulier. Geliefde in de Heere, omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten wij samen zijn naam danken en prijzen. En ieder spreken in zijn hart, loof de Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft en die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf en die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen wij ook, nu wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toorn behouden worden. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, des te meer zullen wij, nu wij met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met mond en hart de lof des Heren verkondigen, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. We eindigen met een dankgebed. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganse harte dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enige geboren Zoon hebt gegeven tot middelaar en offer voor onze zonden en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor wij deel krijgen aan deze weldaden van u. U hebt ook ter versterking daarvan door uw geliefde Zoon Jezus Christus voor ons het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak ons door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat wij dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met hem. Wij bidden u dit alles omwille van uw geliefde Zoon Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Wij bidden u dit in de naam van onze Heere Jezus Christus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 145, vers 4. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Psalm 145, vers 4. Ontvang nu de zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.